Zullen we daarvan zingen? Psalm 89, 3 versen.
In eeuwigheid zal reizen. We beginnen met de Heer een zegen te vragen voor vanmiddag. Dank u wel, Vader, dat u graag zegent, dat u het allermooiste van uzelf in Bethlehem geboren liet worden, zichtbaar maakte. We willen u hartelijk danken dat de Heer Jezus het werk volbracht heeft en uw hart, uw wezen heeft getoond. Dank u wel, Vader, voor uw Zoon die één ding deed en dat is u dienen en u openbaar maken en u groot en heerlijkheid toeschrijven. Dank u wel dat dat is gebeurd. En nu zijn we hier in Kornwijkerbroek bij elkaar en we hebben al een stukje zondag achter ons. We hebben misschien al een dienst achter ons. We willen ook bidden of er geen verhinderingen zijn nu op dit moment om op te nemen wat u graag met ons delen wilt. We willen u danken dat we ons hart voor u mogen openstellen en voor het werk van uw Heilige Geest. We hebben net een kleine bidstond gehad en tegen elkaar gezegd dat we niet in staat zijn om de zegen van u aan te reiken. Dat kan de Heilige Geest alleen en dat willen we ook openlijk belijden. We kunnen dat niet. Maar de enige die dat wel kan, dat bent u zelf. En u wilt door uw Heilige Geest aan iedereen die hier is een zegen schenken. Een hele bijzondere zegen. Uw zegen. Dank u wel. Dat meer is dan herstel van economie of afwezigheid van oorlog. We willen u hartelijk danken, Vader, dat u zo met uw zegen komt. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor dat kostbare boek. We hebben daarvan net gezongen. Dank u wel dat we een plek hebben waar we als volk van God bij elkaar mogen zijn en u mogen eren. We danken u voor de Heilige Geest die gekomen is om ons hart te vullen, om ons te leiden, om ons te sturen, om ons te vertellen wie de Heer Jezus is. Dank u wel dat we daarom in volle vrijmoedigheid, vertrouwen en vol vertrouwen bij u mogen komen in de naam van uw Zoon. Amen. Afgesproken is, en dat staat op het briefje, dat wij nog een keer een terugblik zouden doen op de brief aan de Romeinen. Daar hebben we een hele tijd over nagedacht. En dat hebben we de vorige keer afgerond met Romeinen 16. We willen graag in januari beginnen met een nieuwe serie over het boek Ezechiël. Het is even slikken, maar het is wel heel bijzonder. Echt, dat zal ook genieten zijn, denk ik. Nu dus een stukje terugblik. En ik heb me echt afgevraagd, hoe doe ik dat? Moet ik dan een stukje uit hoofdstuk 1 nemen, een stukje uit hoofdstuk 2 en dan uit alle 16 hoofdstukken een heel klein stukje en dan een soort herkauwprocedure aan de gang brengen en dan maar kijken of het smaakt of niet smaakt, of het een opgewarmd prakje is dan wel echt vers gekookt is. Er waren een paar dingen die in mijn gedachten een rol hebben gespeeld. En dat was het luisteren naar een lied. Dat hoorde ik op een zaterdagavond bij ons in Nijverdal. Kun je Family 7 krijgen. Jullie misschien ook allemaal, dat weet ik niet. Ik hou er niet bij. Maar er is zaterdagavond wel eens een concert voor. En dat wordt gemaakt, geproduceerd door de Gator groep. En die hebben ook een band, een Gator vocal band. En die hebben soms ook muzici. Erkel en Co. Die hebben ook... Ja, die zitten hier achter in de zaal. Die hebben soms ook dingen waarvan je genieten mag. Nou, een paar weken terug luisterde ik. Ik kan niet elke zaterdagavond luisteren omdat ik vaak weg ben. Maar toen wel. En daar werd het lied gezongen door iemand die dat, wat het melodie betreft, gemaakt had, gecomponeerd had. En door degene die de tekst gemaakt had ook. Zowel de tekstschrijver als de componist waren daar en die zongen samen dat lied. En dat heet Mary Did You Know. Misschien kent u dat lied. Ik ben niet zo goed op de hoogte geweest van al dit soort dingen. Dus dat is me een hele tijd helemaal voorbij gegaan. Zei me niks. Maar die avond heb ik dus dat lied gehoord door die twee. Zoals het toen ze voor het eerst begonnen en dit voor het eerst deden ook echt geweest is. Zij zeiden zelf dat het authentiek was. En dat raakte me. Zou Maria ooit geweten hebben wie daar in dat kribbetje gelegen had, heeft? Zou ze ooit geweten hebben dat toen ze dat babytje een kusje gaf, een van de teksten van dat lied, een van de regeltjes, dat ze in feite God toen ging kussen? Enfin, dat gaat een hele tijd zo door. Hele bijzondere uitdrukkingen die diep kunnen raken. Tweede, wat me direct daarna overkwam, dat was, ik denk, twee dagen later. Ik heb een model van de tabernakel al jaren. Ik heb ermee gewerkt en de laatste tijd niet meer zo heftig. Was ook een beetje in verval geraakt. Moest eigenlijk een keer gerestaureerd. Toen vroeg een broeder, mag ik dat model van jou lenen, want we hebben bij ons in de grote gemeente, ergens in het westen van ons land, eigenlijk een soort zondagsschoolproject, maar dan voor oude mannen. Een mannenclub. En die zouden dan studie doen over de tabernakel en als werkje, zoals het op zondagsschool gaat, dat denk ik ook herstellen. Nou, ik denk dat lijkt me een goed plan, dus daar heb ik mijn tabernakel aan uitgeleend. Nu een nieuwe gemeente wilde graag iets over de tabernakel horen. Nou, ik zei, ik moet nu bellen. Ik heb gebeld, gezocht of ik die tabernakel nog terug kon vinden. Nergens te vinden. Uiteindelijk was dat niet meer daar in die plek waar ik het toen naartoe had zien gaan. Maar het was op een andere plek, een andere stad. Ik heb het daar weggehaald. En ik heb gejankt als een kleine jongen. Dit was zo kostbaar voor me. Het was helemaal verpauperd, totaal verknald. En alle textiel, alle kleden waren weg. Het was, ik denk, hoe kan het? Het is alsof de Satan zelf dan het huis van God in puin slaat. Dat voel je dan. Natuurlijk was het ook een beetje gekrenkt, de trots of zo. Of iets van, dit is toch van mij geweest. En waarom zijn ze daar niet voorzichtiger mee? Ik heb die tabernakel weggehaald. En meegenomen naar een plek waar ze nu met die tabernakelstudies willen beginnen. En daar zijn een heel klein clubje, net begonnen, net tot bekering gekomen, maar laaiend enthousiast. Hij staat er weer. Afgelopen woensdag is hij in volle glorie neergezet en we hebben de eerste avond daar gehad. Schitterend. Dat ding ziet eruit zo mooi zoals hij nog nooit geweest is. Alle textiel weer gemaakt door zusters. Die hebben echt enorm fanatiek gewerkt. En een paar broeders met vaardige handen. Ik heb ze dus omgedoopt tot Bezaliel en Oholiab, die twee. Hadden ze nog nooit van gehoord. Hebben nu een nieuwe naam. Maar dat zijn dus de twee kunstenaars die in de tijd van Mozes dat werk mochten doen. Maar twee dagen na dat lied van Mary Did You Know kwam ik in Sliedrecht. En daar had ik het over die tabernakel die bijna weer gereed was. En hij zei, ik heb ook zo'n model. Ik heb ook een tabernakel. Ik doe er niks mee. Ik zeg, zo. Ik leen hem niet uit, zei hij. Ik zeg, dat doe ik ook niet weer. Ik heb het één keer gedaan, maar dat is voorbij. Dat is, dat doe ik. Hij zei, maar jij bent mijn vriend, je mag hem hebben. Hij staat hier nu. Ik kon hem meenemen. Het is een tafelmodel. Het is veel kleiner dan het model dat ik heb. Dit is schaal 1 op 50. En dat voor mij is 1 op 20. Dat is een beetje groter. Een beetje lastiger ook om mee te nemen. En dit is wel handiger als het gaat om zo'n samenkomst. En ik heb hem meegenomen. En hij zit dus nu 3 weken al in mijn auto. Bijna 2 weken, 2,5. En ik neem hem mee. Dus daar waar ik hem kan zien, kan laten zien, daar doe ik het. En na nieuwjaar gaat hij weer terug naar Sliedrecht. En daar gaat hij misschien wel weer bovenop die kast. Ik zou het jammer vinden, maar ik zal daar dus niet over kunnen beschikken. In de zin van, nou ja, dan moet je maar aan die geven. Want dat doe ik niet. Ik heb hem meegenomen. En waarom? Die inleiding wil ik even maken, omdat ik dacht aan Kootwekkerbroek. Hoe krijg ik Romeinen 16 eigenlijk zo terug in de hele Romeinenbrief, dat ik er ook nog iets van de Heer Jezus in kan leggen en ook nog iets over kerst kan vertellen. Enfin, alles kwam bij elkaar. En u kunt het geloven of niet. Het is net een soort doos. Het zit er allemaal in. Het zit er echt allemaal in. Kan bijna niet missen. En dus wil ik vanmiddag aan de hand van dit modelletje een beetje uitleg geven over de tabernakel. Maar eigenlijk de Romeinenbrief de revue laten passeren. En bovendien iets vertellen over de Heer Jezus en over zijn geboorte. Ik hoop dat de Heilige Geest het doet. Bij jou. En ook bij mij. Want je kunt je dit wel voornemen, je kunt het in je hoofd stoppen. En je kunt daar een soort schema van creëren in je hoofd. En dat schema dat wil je dan graag gebruiken. Maar soms loopt het helemaal in de war. Ik ga een paar teksten lezen uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9. Het is dus niet uit de Romeinenbrief, maar uit de brief aan de Hebreeën. Dit is dus een extra dienst. Uit hoofdstuk 9. Hebreeën 9. Vers 2. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden, dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd, met een gouden wierookvart en de ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had en de stenen tafelen van het verbond. En boven op deze ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Vers 6. Dit was alles zo ingericht. In het eerste deel daarvan ging de priester voortdurend binnen om de dienst te volbrengen. En in het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen. Niet zonder bloed dat hij voor zichzelf en voor de afdwalingen van het volk offerde. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is niet van deze schepping. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daarmee een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Daar laat ik de schriftlezing bij. We vinden dus in de brief van de Hebreeën, waar het steeds gaat over de offers en over de dienst van priesters en alleen maar citaten uit het Oude Testament, zo is die hele brief opgebouwd, een schitterende heenwijzing Nou, de hoge priester hadden we al eerder in hoofdstuk 7 en zo. Prachtige dingen van Melchizedek. Maar ook naar de tabernakel. Belangrijk. Het is om die reden dat er diverse modellen van de tabernakel zijn gemaakt. Ze hebben in, ik weet niet wat voor gebouwen allemaal gestaan. En ik heb er zoveel boeken over inmiddels. Dat ik denk, er zijn veel en veel meer broeders geweest in de loop van de tijd. Die de waarde van die tabernakel hebben gezien. En die daar ook over hebben geschreven of gesproken. Dat wil ik vanmiddag ook proberen. Nu ga ik daar zitten. Ik neem mijn microfoon een beetje mee. En de opname gaat vanaf deze kant ook een beetje mee. Denk ik. Ja. Mobiele preekstoelen hebben we tegenwoordig. We kunnen de kansels plaatsen. Noem ze kanselraal, dat is het altijd. Als ik gespannen ben, probeer ik altijd grapjes te maken. Dan moet je mijn zenuwachtigheid maar in zien te vinden. De tabernakel is een schitterende route in Gods richting. Als u ooit een soort afdruk gezien hebt, een soort tekening gezien hebt van de tabernakel met de voorwerpen die er staan, dan vindt u een kruisvorm in die tabernakel. Als u naar binnen kijkt, dan heb u dus daar het altaar, het koperen brandofferaltaar, dan iets verderop het koperen wasvat. Loopt u door, dan ziet u twee voorwerpen, links en rechts. Aan de ene kant de kandelaar, gouden, zevenarmige kandelaar. En aan de andere kant de tafel met de toren. Ook niet nog verder door. Dan ziet u het gouden reukofferaltaar. En zou u dan nog dat gordijn doorgaan, dan ziet u de ark van het verbond. Maar ik weet niet of het moeilijk is voor u om daar een kruisvorm in te zien. Dus die lange paal, die begint dus al daarbuiten. Altaar, wasvat. En dan dwarsbalken. Of één dwarsbalk. De kandelaar en de tafel met toonbrood. En weer de paal die verder gaat. Reukofferaltaar en de ark van het verbond. Dit is niet gezocht. Dit heeft God zelf vanaf het prilste begin aangegeven. Zo moest het. Zo moesten de attributen, de voorwerpen opgesteld staan. En dat blijkt precies een kruis te zijn. Zou de Heere God geweten hebben toen hij aan Mozes instructies gaf dat het uiteindelijk zou uitlopen op het kruis van Golgotha, antwoord ondubbelzinnig, ja, dat wist hij. Echt. Alles in de tabernakel heeft te maken met de Heer Jezus. Alles. En daarom is het zo de moeite waard om te kijken naar hoe de Heer dat heeft bedoeld. Mozes kreeg op de berg Horeb dit model getoond. Niet dit model, maar het model van de tabernakel. Er moet ergens in de hemel dus een model zijn. Nou, dat zegt het boek Openbaring. De hemel ging open en de tabernakel die in de hemel is, werd zichtbaar. Dus er is iets van, er moet nog iets zijn. Ik ben benieuwd. Ik ben erop gespinst, behoorlijk. En ik wil zo graag, als die er is, dan ben ik als haantje de voorste. Ik weet niet of dat dan nog mag, maar dat hoop ik eigenlijk wel. Dat je echt vooraan staat met je neus plat tegen het ruitje gedrukt om te kijken wat zich daar aan het ontvouwen is. Maar dat is uniek. Het is echt uniek. Dit is het eerste huis van God. Er zijn er in totaal 7 van, als ik dat voorzichtig zeg, maar ik weet niet of je dat ook ooit opgeteld hebt. De tabernakel is nummer 1 en dan twee tempels. De tempel van Salomo en de tempel van Herodes. Later dus de tempel van Ezra en Nehemia, zal ik maar zeggen. Later werd dat de tempel van Herodes genoemd. Dan heb je er al 3. Dan krijg je een 4e. Hij heeft onder ons getabernakeld. De Heer Jezus. Hij heeft onder ons gewoond. 5. De gemeente, woonsteden van God in de geest. 6. De tempel die in het boek Ezechiël omschreven wordt en die een keer gebouwd gaat worden, dat noemen ze in Israël de Third Temple. Third Temple Institute is er al, materiaal wordt verzameld, wordt van alles gedaan om die derde tempel klaar te krijgen. En 7. De tent of de tabernakel van God, het boek Openbaring. De eeuwigheid, de tabernakel van God is bij de mensen. Daar heb je de 7. Dat alleen al geeft je zoveel stof dat je misschien wel eens denkt van ik ga toch eens weer opnieuw beginnen met de Bijbelstudie over de tabernakel. De tabernakel wordt meestal gebruikt in Nederland als evangelisatieproject, object. Van hoe kom je bij God? En daar zit heel veel in. Ik heb ooit meegewerkt aan een EO-programma samen met Henk Bennedijk. Daar ging over het tabernakel, maar mijn model is daar ook gebruikt. En ik heb zelf ook veel dingen mogen zeggen, maar dan gaat het alleen maar over hoe kun je God leren kennen. Nou, ten diepste is dat natuurlijk ook zo voor gelovigen, maar dit is niet in de eerste plaats een soort project van, daar kun je zien hoe je tot geloof komt. De tabernakel is ooit gegeven aan een verlost volk. Ze hadden allemaal geschuild achter het bloed van dat paaslam in Egypte. Ze hadden het bloed aan de beide zijkanten gestreken van de deurposten en aan de bovenkant. En daarachter, daar waren ze. En dat verloste volk uit Egypte, gehaald door een enorme kracht van de Heere, uitgestrekte arm, geweldige kracht en macht. Dat verloste volk is bij God gekomen. U hebt ons op adelaarsvleugelen gedragen en tot uzelf gebracht. Of anders gezegd, zoals de Heer het zegt, ik heb jullie op adelaarsvleugelen gedragen en ik heb jullie tot mij gebracht. Ze waren bij de Heer. En daar aan dat verloste volk heeft de Heer de tabernakel gegeven. Met alle diensten die daarbij horen. De tabernakelstudie is bedoeld voor gelovigen. Voor gelovigen, dus voor mensen die geleerd hebben wat het is om te schuilen achter het bloed van het lam, die weten dat het bloed van het lam Gods reinigt van zonde. Alleen maar het lam Gods, er is geen andere optie. Maar die gelovigen mogen dan ook een andere les leren uit die tabernakel. Niet alleen van hoe kan mijn buurman ook bij God komen, maar hoe kan de Heere in onze levens zichzelf gaan tonen, gaan openbaren. Nou, dan moet je naar binnen gaan. Dat moet je ook willen. Nou, dat is dus het eerste. Je moet een keuze maken. Je kunt namelijk als gelovige ook gewoon blijven freewheelen en een klein beetje verder hobbelen en niks doen. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik wil zo graag dichterbij komen. Ik wil graag in uw nabijheid zijn. Daar zijn mooie liederen over. Van, ik wil bij u zijn. Ik wil in uw nabijheid zijn. Ik wil zo graag zien wie u bent. Dat is niet hoogmoedig taalgebruik van gelovigen, maar dit is gaaf, dit is heel bijzonder. Ga naar binnen. De ingang is aan de oostkant. Dat was de kant waarin Kain was gegaan toen hij bij de Heere vandaan liep. De eerste mens die bij God vandaan liep, dat was Kain. In het boek Genesis, voert u aan. En die is naar het oosten gegaan en het is alsof God zegt, nu zet ik mijn deur juist daar, naar die richting open. Dat vind ik op zich al prachtig. Want als je aan jezelf denkt, dan denk je, ik heb het ook niet verdiend, ik heb het ook niet gezorgd. God zet zijn deur open aan onze kant. En als je naar binnen gaat, bleek dat de ingang anders was gekleurd dan de hele omheining. Die hele omheining was van fijn linnen gemaakt. Fijn linnen staat in de Bijbel voor rechtvaardige daden van de heiligen, jou en mijn geloofspraktijk. Stel nu dat ze tegen ons aanlopen. Morgenochtend, tijdens de koffie, bij de boterham, om 9 uur of om 9:30. Zouden ze dan dichterbij de Heer Jezus kunnen komen? Zouden ze dan iets ontdekken van, verdraaid, er is er nu een weg. Ik wil zo graag duidelijk maken, dat ik hoop dat mensen die tegen mij aanlopen, dichterbij komen. Dus ik ben de ingang niet, jij ook niet. We hoeven ons nooit iets in te beelden dat wij dat zouden zijn, dat is niet zo. Er is maar één ingang. Er is maar één deur. Hij is de deur. En als ze tegen ons aanlopen, dan zou het wel eens tot een hele bijzondere wandeling kunnen komen. Namelijk, of je er van links omgaat of rechtsom komt, je komt aan de ene kant, komt maar één deur tegen. Dus geen alternatieve route. Er is niet een route van glas in glasbak en bruin glas daar en wit glas daar. Dat is vandaag ongeveer het evangelie. Maar dat is echt maar één route. En dat is de Heer Jezus. En dan kom je uit. Als je omgaat, linksom of rechtsom, je komt bij die ingangspoort uit. En als je dan naar binnen gaat, dan kom je als eerste het altaar tegen. Het altaar, dat heet hier het koperen brandofferaltaar. Moeilijk woord vond ik dat. Want eigenlijk hebben we meer behoefte aan het schuldofferprobleem oplossen. Het schuldofferaltaar, daar zitten we mee. Daar zijn we mee behept. Zie je wel, als je tot geloof komt, moet eerst die schuld opgelost worden. Maar hier gaat het niet meer om de gelovigen. Het gaat niet om de mensen die nog gelovig moeten worden, maar dat zijn de gelovigen die misschien wel voor het eerst in hun leven zouden moeten zeggen, dat offer van de Heer Jezus is veel meer dan mijn schuld oplossen. Dat is al een enorme conclusie. Als je echt eens een keer gaat zien dat de Heer Jezus veel meer is dan de oplosser van jouw probleem. Dat is die ook. Maar dat is maar een fractie van wie hij is. Daar ligt al een enorme omslag. Je komt dus binnen en je komt in de voorhof terecht. En via dat altaar kom je bij dat wasvat terecht. De reinigende kracht van het water. De wassing des waters. Zegt het Nieuwe Testament daarvan door het woord. Nou let op. Al die gordijnen, die witte gordijnen, die hingen aan paaltjes. Ik heb daarvan modelletjes ooit gehad. Ik heb nog een klein modelletje in mijn tas. Maar dat zijn die paaltjes. Ik weet niet voor welke kant je erin kunt kijken. Maar dat heeft een koperen voet. Een zilveren kop. Die waren in werkelijkheid 2,50 meter hoog. En die stonden daar in het woestijnzand. En die waren door zilveren stangen, kun je ook zien bij dit modelletje, zilveren stangen aan elkaar verbonden. Alsof het een soort gordijnrail was. Weet je wel, zo'n stang helemaal rond. Die koperen paaltjes. Die paaltjes die daar stonden in de voorhof en voorzien waren van een koperen voet, die waren van acacia. Nou, er zijn van jullie al verschillende mensen, misschien wel drie kwart, ooit op studie geweest, heb ik een foto laten zien van een acaciaboom. En daarbij heb ik gezegd dat dat mijn foto was. En dat is ook zo. Een acaciaboom was het enige houtsoort destijds voorhanden. Geen keus uit, laten we zeggen, een eikenboom of een beukenboom of een dennenboom of een esp of een iep of een weet ik veel hoe al die bomen mogen heten. Geen kersenhout, geen perenhout. Nou, niks, alleen maar acacia. Nu is een acaciaboom een hele solistisch groeiende boom, helemaal alleen. Kan alle kanten op. Goed, timmerhout, dat komt altijd van mensen, van bomen die vlak bij elkaar staan, die maar één kant op kunnen groeien, namelijk naar boven toe. Maar deze, omdat ze ruim zijn en er helemaal geen buren zijn, kunnen ze alle kanten opdijken. Dat is bij bomen toch. Ik heb je laten voorlichten door mensen die verstand hadden van bomen. Acacia, bikkelhard. In Nederland werden van de zogenaamde acacia, dat is eigenlijk een robinia. Sorry hoor, ik heb het van anderen geleend. Robinia, pseudo-acacia, officieel, zo heet het. Maar van robinia hout, die groeien nog in Nederland, werden tandwielen gemaakt voor molens. Om iets te zeggen, omdat het zo hard was. Omdat het zo, ja, zo geweldig sterk was. Maar dat is een pseudo. Lijkt dus op de acacia, maar is het niet. De acacia zeil, de woestijn acacia, groeit nog in de woestijn, de Sinaï woestijn. We waren in Nela een keer, en er staat een model van Tamarang, heeft ooit gestaan in de steek hier bij Arnhem. Sommige van jullie zijn daar vast geweest. Een paar maanden heeft dat model daar gestaan. En dat is een op één model, dus net zo groot als de. Staat nu daar. In de woestijn, in het woestijnzand. En daar pal naast staan één of twee acacia. Nou, dat was een mooi zicht. Een mooi fotootje van, maar dat snap je wel. Maar dat harde, bijna niet te bewerken hout, waar je, nou, eigenlijk met geen mogelijkheid een redelijke plank uit kreeg. Dat is een foto van jou. Ik kan er ook niks aan doen. Ik wil ook eens zeggen dat het een foto van mij hard. De kruin van de acacia is één grote warboel. Nou, daar kan ik ook niets mee. En de vruchtjes in die kruin, dat zijn doornachtige vruchtjes, kan ik ook niets mee. Het is alsof alles één kant op kijkt. En dat is de kant van de brief aan de Romeinen. De deugd er niet één. Daar hadden we, Romeinen 1, 2, 3, 4. Allemaal onnut. Je kunt er eigenlijk weer niks mee. Je kunt het omhakken, maar dan... Dan lig je daar, geveld. Neergeveld. Dat is nu exact de omschrijving van de brief aan de Romeinen. Over jou en over mij. En wij vinden dat dat allemaal te ver gaat, want we hebben toch ook nog Nelson Mandela. Die was als heilige al bijna geboren. Sorry hoor, ik sta verschrikkelijk door, omdat ik even de taal van vandaag wil citeren. En wij vinden eigenlijk ook wel dat, ja, iedereen is natuurlijk een zoontje ongeregeld, behalve ik. We hadden vroeger al die aanzichtkaarten, die waren allemaal in de pas. Behalve ik dan, maar ze draaiden het om. Iedereen liep uit de pas, maar alleen ik liep dus in de pas. Weet je, zo ongeveer denken we over onszelf. We hebben onszelf behoorlijk hoog zitten. Acaciabomen, Romeinenbrief. Maar diezelfde acaciabomen werden, nadat ze geveld waren, voorzien van een koperen ondergrond. Die werden dus weer recht opgezet. Niet op dezelfde wortels. Nee, nooit één keer. Die werden nu op koper gezet. En koper betekent in de taal van de Bijbel onaantastbaar voor het vuur. Het vuur van Gods toorn, het vuur van Gods oordeel kan je niet meer bereiken. Het is er al geweest. En aan de bovenkant zilver, een zilveren kop, is in de taal van de Bijbel, het is, ga nu even te vlug, maar ja, pluis maar na. Zilver, zoengeld, de prijs die voor de verzoening is betaald, gevat tussen koper en zilver. Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God. Dat heb je niet. Toen had ik het ook kunnen gebruiken. Alleen op dat paaltje laat het zien wie je bent. Eigenlijk wie je was als acaciaboom. Niet te bewerken. Alleen maar door één, zegt een liedje. Maar zegt ook dat je gevat bent tussen koper en zilver. God ziet naar beneden en ziet de prijs die voor de verzoening is betaald. En jij staat op een nieuwe bodem, onaantastbaar voor het vuur van God. Nou, dan zou je wel een huppeltje willen maken. Toen ik dat voor het eerst wist, toen dacht ik, dat is nogal wat. Dat zegt nogal iets. En waarom zijn we dan hier nog? We hadden natuurlijk ook gelijk naar de hemel gekund. Als je dan toch gerechtvaardigd bent op grond van geloof, vrede met God hebt, dan had je gelijk naar de hemel gekund. Nou, dat had ook gekund. Sommigen denken, was dat maar gebeurd? Anderen denken, waarom ben ik dan hier? Nou, om het witte doek op te houden. Om eigenlijk de plek te markeren waar de Heere woont. Moet het dan langs de weg van tranen? Nou, misschien wel. Op hetzelfde moment dat ik dat lied hoorde van die Gators, die Barry Did You Know, las ik later op die avond nog een stuk voor een boek. En dat trof mij. Het zijn allemaal dingen die een beetje emotioneel, maar ik ben emotioneel, kan ik ook niet zoveel aan doen. Ik vond het zo prachtig dat iemand schreef over dat God onze tranen in zijn fles bewaart. Die tekst kent u, hè? 56 vers 8. Psalm 56 vers 8. Hij bewaart mijn tranen in zijn fles. Kom ik straks in de hemel, ligt daar een hele batterij flessen. Staat je naam op. Dat zijn de tranen van Jan van der Brink en van Gert van der Brink. Ja, daar moet er wel even bij, want je hebt twee van der Brinks hier. Dus je moet ze ook kunnen onderscheiden. Nee, maar jouw tranen in zijn fles. Wat zal er gebeuren met al die tranen, denk je? Nou, die broeder die daarover schreef, schitterend pastoraal boek, ik kan het je gewoon hard aanbevelen. Het is alleen niet meer nieuw verkrijgbaar, het is alleen maar antiquarisch.
tekst uit het Nieuwe Testament. De Heer Jezus die zegt: en uw droefheid zal tot blijdschap worden. Niet de tijd van droefheid gaat voorbij en dan een hele tijd niks en dan komt de tijd van blijdschap. Dat staat er niet. Maar zelfs die droefheid zelf, die droefheid aan zich, dat wordt blijdschap. Mag ik dat vertalen? God maakt van al die flessen met tranen water wijn. Wonder van Kana gaat echt voor jou in vervulling. En hij openbaart zijn heerlijkheid. Zo begon het in Johannes 2 met hem, onze Heer Jezus. Dat gaat dan gebeuren. Nou, dat gun ik je. Dat moment dat je doorkent dat al die tranen, al die moeite, al die verschrikkelijke periodes misschien blijdschap worden. Dus niet verandert alleen maar dat het blijdschap is. Dat de basisstof is voor blijdschap. Alles wat Israël is overkomen, alles wat ons is overkomen, zal uiteindelijk tot blijdschap worden. We zijn hier en we blijven hier en we houden een doek op en we laten zien waar de Heer Jezus woont, waar hij zijn verblijf heeft. Als u dan verder loopt in het eigenlijke gebouw, ik kan er niet al te lang bij stilstaan, dan neem ik nu even een wandje eruit. Dat kan hier makkelijk. En in het wandje bestaan allemaal uit berderen, zegt de Statenvertaling. Planken. 5 meter was 1 zo'n plank hoog. En helemaal overtrokken met goud. Maar ook van acaciahout gemaakt. Dezelfde houtsoort, er was ook geen andere houtsoort. Dezelfde houtsoort, maar dan helemaal overtrokken met goud. En dan door stangen aan elkaar verbonden, zodat ze bij elkaar bleven. Want hoe krijg je dit soort zware kolossen rechtop staan? Dat kan bijna niet. 5 meter hoog. 1200 kilo per plank. Weet je ook hoe zwaar jij bent. Sorry hoor. Ik dacht vroeger dat een sterke leviet met zo'n plank op zijn nek doet de woestijn sjouwen, maar dat kan helemaal niet bestaan. Bestaat in zijn levensdagen niet. Er waren misschien wel 40 levieten nodig om mij door de woestijn te tillen. Kom ik ook achter. Nou, ik ben er heel eind met dat getal 40. Ik ken er al een hele rij van die mij geholpen hebben om verder te komen. Om dichter bij de God te komen. Maar goed, hier zie je van de acacia structuur niets meer. Bij die paantjes in de voorhof, in de wereld. Ja, dat kunnen ze nog zien. Ja, dat gedrag, ja, dat herken ik wel van dato. Van vroeger, had hij vroeger ook al. Zou eigenlijk niet zo moeten. Maar het is wel zo natuurlijk. Maar als het om deze berderen, deze planken gaat, is er aan vroeger geen herinnering. Alleen maar nieuw. Dat is Romeinen 8. Niet alleen gerechtvaardigd op grond van geloof, maar bedoeld om aan het beeld van die zoon gelijkvormig. Aha, bedoeld, jij en ik, bedoeld om aan het beeld van Gods zoon gelijkvormig te zijn. Echt geroepen om hem heen te staan. Om dat gezelschap te vormen waarbinnen hij de eerstgeborene, de hoogste in rang is. Dat is wat deze planken allemaal laten zien. Dus weer de Romeinenbrief, acaciahout, eerste hoofdstukken, Romeinen 5, het eerste stukje. Dan krijg je bij Romeinen 8 een heel nieuw stuk, een heel nieuw hoofdstuk bijna. Dat je ook gezien wordt in Christus, helemaal nieuw, helemaal bekleed met hem. Het oude is voorbij en dan krijg je ook te horen wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren. Aha, dus uitverkorenen van God. Ja, precies, jij. Jij de acaciaboom met je rare takken en met je kruin van warrigheid. Jij uitverkoren om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig. We hadden het. Maar je vindt het ook hier terug. Als dat geweest is, dan zie je dus al een heel stuk van de brief aan de Romeinen aan je voorbij gaan. Daarom is dit ook een stukje terugblik naar die studies. En dan kom je in het eigenlijke gebouw. In het eigenlijke gebouw had een voorhangsel. En daarvan zegt u, het voorhangsel ga ik voorbij. Ja, dat klopt. Dat is een mooi lied. Als ik het goed heb, 192 uit de bundel opwekken, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Maar zoiets is het. En dat is het voorhangsel wat er hing vanaf de buitenkant zichtbaar. Dan kwam je in het heilige. Daar stond dus de 7-armige kandelaar. Daar stond de tafel met toomrode. Daar stond het reukofferaltaar. En dan kwam je weer bij een voorhangsel. En dat, dat scheidde het heilige van het heilige der heiligen. Nou, dan begint de discussie. Is dat nu het voorhangsel wat scheurde toen de Heer Jezus zei, het is volbracht. Toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Nou, ik wil daar geen discussie over. Maar ik ga u zeggen dat het niet dit voorhangsel was. Maar dat was het voorhangsel van de tempel. En in de tempel in die tijd stond helemaal niks meer. Er was helemaal geen achterzaal. Er was wel een achterzaal, maar die was leeg. Want de ark was nooit meer gemaakt. Nooit meer teruggekomen. Die is ooit meegenomen. En die is nooit meer gevonden. En als de Bijbel zegt dat de ark in de hemel is, dan denk ik, nou, God heeft hem opgetrokken in de hemel. Dat is één optie. Twee, Jeremia heeft hem verstopt en heeft hem ergens in de spelonken onder Jeruzalem gezet. Wordt nog gevonden. Wordt vervolgd dus. Dat kan. Hoe dan ook, dan kom je in het heilige der heiligen. En daar stond de ark van het verbond. Dit is zo schitterend dat je je de vraag stelt van hoe moet ik nu met Romeinen 12? Laat onze redelijke eredienst, onze lofprijzing aan de Heere dan hiermee verband houden. Nou, dat doet het. En dan kom ik bij een stukje waar ik eigenlijk naartoe wilde. Dit was de inleiding, dus de preek komt nu pas. Dus ik ga ook even pauze nemen, koffie drinken en dan weer verder gaan. Hing over het geheel van de tabernakel hingen kleden. Dit is het onderste kleed met ingeweven cherubijnen. Dan lag er een kleed over van geitenhaar. En mijn eigen model is dat zwart, omdat de geiten daar veelal zwart zijn in Israël. Hier in dit modelletje is het wit, kan ik me voorstellen, maar de geiten zijn hier veelal wit. Dus het is goed. Dus het gaat niet om de kleur, het gaat om de materiaalkeuze. Een wollen kleed dus, mohair kleed, een wollen bedekking over dit heen. En dan lag er een kleed over van rood geverfde ramsvellen, dus dat waren huiden, en die waren bewust rood geverfd. Een leren bedekking zouden wij dus zeggen, vandaag, gewoon om de tabernakel te vrijwaren voor alle weersinvloeden. Nou, mag vandaag ook wel eens. Goed, dat is dan weer een toepassing, maar op jezelf. En tenslotte lag daar een grijs-grauwe bekleding over van tagasvellen, dassenvellen, zeekoevellen. Van allerlei vertalingen kom je tegen. Waarschijnlijk zijn het zeekoeien geweest. Een soort nijlpaard, maar dan zeekoe. Dus dezelfde soort huid ongeveer, dezelfde kleur. Dat waren vier bedekkingen over de tabernakel. Aan de buitenkant. Ja, als mensen er voorbij kwamen, ik weet niet of er veel bezoek kwam in die tijd in de woestijn, maar dan zagen ze een grijs-grauw kleed en dat lag erover. Nou ja, ze konden ook niks zien. Nou, niet zo leuk. Bijna de taal van hij had gedaante nog heerlijkheid dat bij hem begeerd zouden hebben. Helemaal niet aantrekkelijk. Grijs-grauw. Misschien waren alle tenten wel van die kleur toen, vroeger. Dat zou best kunnen. Maar als je echt de kleurrijkheid wilde zien, dan moest je naar binnen. Want dit kleed, dit onderste kleed, was alleen maar aan de binnenkant zichtbaar. Als je de kleurrijkheid van onze Heer Jezus wilt zien, als je de kleurrijkheid van God, de ontwerper van alle dingen wilt zien, dan moet je naar binnen gaan. Dan kun je het niet op een afstand buiten blijven staan en zeggen, nou, we zien het wel. En ik vraag de buurman wel hoe het zit. Die weet het ook niet. Een prachtige illustratie. Nu wil ik het proberen uit te leggen. Dit kleed bestond eigenlijk uit 10 kleden. En dat wordt in ellen uitgedrukt in de schrift. De maten staan er echt bij. Mozes had niet een soort vrije mogelijkheid, een vrije keuze en fantasie. Hij moest het zo doen. De maten stonden vast. Alles stond vast. Heel precies. De kleuren stonden vast. En hij mocht het maken. En Mozes is ook de enige geweest die dit model gezien heeft. Hij zit ook daarom een soort keurmeester. Als het allemaal klaar is, dan moet Mozes het keuren of het allemaal klopt. 5 van deze kleden werden aan elkaar genaaid. U kunt het, als u goed kijkt, anders kijkt u straks even voor de soep. Vijf van die kleden waren aan elkaar genaaid. 1, 2, 3, 4, 5. Ingeweven cherubs. U telt ze maar. Maar er waren nog vijf van die kleden. De andere kant. Vijf zaten aan elkaar vast. Aan elkaar genaaid. En die vijf anderen zaten ook aan elkaar vast. Aan het eind van het ene kleed blauw-purperen lusjes. Aan het andere eind ook van het, een stel kleden blauw-purperen lusjes. En die lagen precies tegenover elkaar. En er werden gouden haken ingedaan. En zo werd het aan elkaar geklonken. En nu hoop ik niet dat u mij iets kwalijk neemt van wat ik net gezegd heb. Dit, alleen dit, alleen dit is de tabernakel. De rest is eromheen nodig, maar dit is het. Exodus 26, Exodus 35, de tabernakel zult u maken van acaciahout, nee, niks aan materiaal, alleen maar dit. Dit is de tabernakel. Vijf om vijf. Kleurrijk. Voorzien van gouden haken. Blauw-purperen lussen. Als in de Bijbel staat. Hij heeft onder ons getabernakeld, de Heer Jezus. Hij heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van een enige geboren van de Vader. Nou, hij was een gewone man. Er was eigenlijk niks bijzonders aan. Gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was de timmerman. Hij heeft gewoon gewandeld. Hij heeft zelfs gehuild. Een paar keer bij Jeruzalem en bij het graf van Lazarus. Hij heeft onder ons getabernakeld. Ik weet dat het aanmatigend klinkt. Ik weet niet of u mij een beetje kent. Als ik ergens respect voor heb, dan is het voor de Heer Jezus. En voor zijn glorie, voor zijn heerlijkheid, voor het feit dat hij Jahweh zelf is. En ik wil per se niet profaan overkomen. Maar hier ziet u een kleurenfoto van de Heer Jezus. Die vijf banen uit het Oude Testament, het ene deel. Die vijf banen uit het Nieuwe Testament, het tweede deel. Aan elkaar geklonken, horen bij elkaar, liggen precies tegenover elkaar. Worden door gouden haken aan elkaar verbonden. Het is één compleet schilderij van hem. Ja, dan moet je aan wennen. We hebben tegenwoordig een fotograaf. En als Mandela sterft, dan hebben we gelijk een foto van hoe die als jongetje daar ergens in dat kleine dorpje gewoond heeft. Hoe die daar gespeeld heeft, hoe die met de beestjes omging. Ik bedoel, er is een oude doos met oude foto's. Wordt voor de dag gehaald. Hebben u ook, als een van uw kinderen gaat trouwen, dan denkt u van, moet toch eens even weten hoe dat bruidje van vandaag, toen, de eerste stapjes deed. Nou, dan gaat hij weer. Kijk je in die oude doos en vind je nog vergeelde kiekjes. En die worden dan al of niet geprojecteerd op een scherm. Zo gaat het tegenwoordig. Ik wil niet profaan zijn. Maar wie wist je eigenlijk wel wie daar in dat kribbetje lag? Had je enig idee? Wist je wel dat hij het zou zijn die door jou gebaard is, maar weet je wel dat hij jou verlost? En weet je dat hij op water kan lopen? De taal van dat liedje hoor, de taal van dat liedje. Weet je wel dat hij de doven kan laten horen, dat hij de blinden kan laten zien en dat hij de lammen kan laten springen? Weet je wel wie hij is? Weet je wel dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht? Weet je wel dat hij Yahweh zelf is? Dat is het eind van dat liedje, Mary Did You Know. He is the great I am. Weet je wel, dat eindigt dat lied mee. Hij is de grote ik ben. Dat is hij. Dat is niet een titel, maar dat is zijn wezen. Als de Heer Jezus in Gethsemane zegt, ik ben... Dan deinst Judas achterover en de soldaten deinsen achterover en de dienaren van de hoge priesters blijven nergens en liggen allemaal plat. Op hetzelfde moment als hij zijn naam noemt, ik ben, dan is alles majesteit en glorie. Hij is dit. En die vijf banen van het van de ene helft van het Oude Testament hebben te maken met die vijf offers. Ja, het is even slikken, dat weet ik, maar u bent al zo gekneed misschien in deze gedachte dat u dit meekrijgt. Het brandoffer, het spijsoffer, het zondoffer, het schuldoffer, het vredeoffer. Alle vijf. Hij is het. Hij is het echt. Hij is niet alleen de schuldofferman die mijn schuld droeg. Maar hij is veel meer, zei ik aan het begin al, dan degene die de schuld vereffende. Hij is ook degene die zijn God en Vader openbaarde. Dat is het brandoffer. Nou, dat is zo moeilijk voor ons om een offer te zien, aan het kruis iemand te zien die op hetzelfde moment de glorie van God toonde. Ja, dat gaat er bij ons niet meer in. De Joden vinden het hangen aan een kruis iets afschuwelijks. En als ze dan zeggen, we willen geen Messias die zo aan een kruis hing, dan snap ik dat aan de ene kant. Want dat wil niemand. Niemand wil toch iemand, een koning die zo uitgetrokken, uitgemergeld, daar aan een hout hangt. Die willen dat lijden niet. Het is om die reden, denk ik, dat ik daar een aparte preek over moet houden, maar ik weet niet of je ooit de geschiedenis van Jozef bestudeerd hebt, maar dat Jozef op een bepaald moment zei, jullie moeten Benjamin brengen, en als Benjamin niet hier komt, dan zijn jullie verspieders. Dus een soort test voor de broers. Jullie moeten met Benjamin komen, maar Benjamin is degene die Ben-Oni heette, zoon van mijn smart, en Benjamin werd zoon van mijn rechterhand. Dus dat enorme verschil, dat degene die ene man, die vertegenwoordigt zowel man van smarten als man van zijn rechterhand. Beide kanten. Dat is het lijden en dat is de glorie. Vandaag willen wij voor lijden zo ver mogelijk weg. We willen daar een oplossing voor. Desnoods maar in een ander land. Maar we zoeken net zo lang tot we een oplossing hebben voor het lijden. Dat willen we niet. Lieve broeders en zusters, hij is het offer. Hij is ook het schuldoffer voor jou. Amen, halleluja. Maar hij is ook het brandoffer. Hij heeft ook God buitengewoon gediend. Buitengewoon, prachtig neergezet. Dat is diezelfde. Op hetzelfde moment. Zoals op hetzelfde moment in Gethsemane. Aan de ene kant zijn bloed, zijn traan, zijn zweet wordt gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. He, dat is de Heer Jezus. Zelfde locatie, zelfde moment. Ik ben, hij zegt het daar. Pats, er liggen alle tegenstanders op de grond. Dat is de Heer Jezus. Dat zijn die twee aspecten aan hem die we bijna nooit bij elkaar krijgen. Maar toch moet je het proberen. Vijf offers. Aan elkaar geregen. Ze tonen zijn heerlijkheid. En die vijf elementen van het Nieuwe Testament. Nou, die eerste heb ik al genoemd. Ik ben. Hij is de ik ben. Hij is Jahweh zelf. Hij was niet alleen bij God. Hij was ook God zelf. Hij was God. En dat heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar hij is ook de grote herder van de schapen. Niet alleen van mij, die mij vandaag helpt en leidt en bracht naar Koninklijke Broek en misschien ook terugbrengt. Hij is degene die niks anders wil dan opzoeken. Hij is degene die jou opgezocht heeft, die in jouw leven wilde komen. En die één verlangen had om dat verloren schaap, en of je nu hier in de buurt woonde of wat verder weg, om jou op te zoeken, om jou te vinden, op zijn schouders te leggen, om je thuis te leggen. Dat is de Heer Jezus. Heeft hij gedaan. Hij is de echte hoge priester, nog sterker. Hij is die hoge priester die ook koning is. Hij is de echte Melchizedek. Ik ga wel weer een stukje uit de brief aan de Hebreeën lezen. Daar heb ik iets uitgelezen, maar daar vind je hem terug. De priesterkoning. Dat is hij. En dat is een geweldige zaak. Die Abraham tegemoet kwam met brood en wijn. Nou, zo komt de Heer Jezus jou vandaag ook tegemoet met brood en wijn. Alleen al dat is schitterend. Hij zegt, alsjeblieft, kom maar. Zit aan mijn tafel. Ik geef het je. Dat is de Heer Jezus. Dus hij is Jahweh zelf. Hij is de grote herder van de schapen. En hij is bovendien de koning, priester. En hij is hoofd boven alles wat er is. Nou, dat is moeilijk voor ons. Dat betekent dat de Heer Jezus volgens de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1, alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Het feit dat u hier zit op een stalen stoeltje, dat komt door hem. Maar als hij ophoudt met alle dingen te dragen, dan zakt u op de grond, dan ligt u zelf als een hoopje pulp, maar ook het materiaal waarop u zit, is pulp. Dat realiseren we ons niet. Mary, did you know dat hij op het water kan lopen? Dat hij alle dingen heeft? Dat hij de grote creator is, de grote schepper is van alle dingen? We hebben geen benul over wie hij is. En als vijfde, hij is de echte bruidegom. Het hele Nieuwe Testament ademt deze vijf aspecten van hem. Niet in één Bijbelboek, in alle Bijbelboeken. De offers van het Oude Testament is niet alleen in het boek Leviticus en alle boeken van het Oude Testament. En deze twee delen passen bij elkaar, horen bij elkaar, lussen tegenover lussen en gouden haken verbinden deze twee elementen. Weet je wat gelovigen nu doen? Het is eigenlijk heel simpel. Dus dit doek omhoog houden. En er ligt over de tabernakel ligt een geitenharen doekje. En daarover ligt een bedekking van ramsvellen. En daarover ligt een bedekking van tagasvellen. En daarom staat u recht overeind. Daarom heeft God u in het goud gestoken om hem omhoog te houden. Om hem te verhogen. En als u nu naar de kerstgebeurtenissen gaat kijken en zegt, wat gebeurde er toen eigenlijk? Nou, dat heeft niks met een kerstboom te maken. U mag er van mij betreft 12 hebben. En het heeft ook niks met toeters en met bellen. En zeker niet met Christmas carols te maken. Het is alleen maar de Heer Jezus. Hem omhoog houden. Hem omhoog steken. Hij is degene om wie het gaat. Dat is het centrum. Dat is de kern van het hele gebeuren. Dat is kerst. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Kijk eens naar de onderkant. Een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Allemaal kleuren, schitteren. En de cherubijnen, ze wijken niet van hem. Hij die op de cherub stroonde in de hemel, wordt nu omgeven door cherubijnen, door die cherubs. Begrijpt u dat de tabernakel meer is dan alleen maar een route om gelovig te worden, maar dat het iets wil zeggen over jou en mijn leven, over jou en mijn inzet voor hem. En nu heb ik het ook aan de kersttijd gekoppeld, aan hem gekoppeld. Want ik wil zo graag dat u hem ziet. Ik weet niet hoe dat gaat in jullie gemeente waar je bent. Sommigen die gaan bewust alles wat met kerstbomen et cetera te maken heeft negeren. En die gaan daar echt helemaal voorbij. En die hebben waarschijnlijk gelijk. Sorry hoor. Maar ze hebben ook een beetje ongelijk. Dat moest ik leren. Ik wou geen kerstboom meer. Ik was ook jong en fanatiek. En ik zei, nee, we zetten geen kerstboom meer neer. Het is gebeurd. Laatste dag voor de vakantie. Onze oudste dochter was toen 12, denk ik. Lang geleden. We hebben een kerstdienst op school. En de meeste vragen, wie van jullie heeft nu geen kerstboom thuis? Nou ja, Ina staat natuurlijk op poten omhoog, altijd een handje de voorste daarin ook. Nou, dan mag jij de kerstboom hier uit de aula meenemen. Nou, ik kwam thuis met een enorme kerstboom. Dus ik had het geleerd. Zou je dat durven zeggen? Van, dat doen we nu. Nee, natuurlijk niet. Dat weet je. Maar daar leer je in dat je in deze tijd leeft, in deze wereld leeft, maar dat het wat anders is. En nu vertelt ze van de Heer Jezus. Dus ik ben grotelijks gezegend daarin. Maar ik wil zo graag vertellen dat ik me niet wil afzetten tegen kerstbomen, tegen kerstballen, of kerststol, of kerstkalkoen, of weet ik veel wat u allemaal hebt, of kerst. Vul nu maar in. Geniet maar met uw gezin, geniet maar met uw vrienden, geniet maar met uw familie. Geniet. Maar geniet vooral van hem. Laat het om hem gaan. En dat wilde ik als een soort toon, een soort toonzetting meegeven voor de komende week. Het moet om hem gaan. En als hij het niet is, dan kun je van alles bedenken. Je kunt alle versieringen bij elkaar sprokkelen. Het is alleen maar kunst. Maar hij is echt. En dat is de Heer Jezus. Dit is de tabernakel. Maar dit is een beeld van de echte. Dat zij Hebreeën 9, zo pas, hè? Dit is een beeld van de echte. Nou, daar heb je. Ik hoop dat u geniet. Vader, ik wil zo deze avond terugleggen in uw handen en bidden om een hele bijzondere zegen door uw Heilige Geest. Ik kan dat ook niet. Dat kunt u alleen maar, maar dat wilt u ook. Ik ben er diep van overtuigd dat u een zegen wilt geven in het hart van iedereen die hier is. Of misschien meeluistert later door een opname te beluisteren. We willen u hartelijk danken, Vader, dat u met uw geweldige zegen bij ons bent. Dat u ons wilt vertellen wie de Heer Jezus is. Dat u ons wilt laten genieten van hem, wat u geniet van hem. En als we gemeenschap met u hebben, gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon, dat betekent dat ook wij met hem bezig zijn. En dat ook wij van hem genieten. We willen u danken dat we ons zo in uw hand mogen leggen. Voor de komende tijd, voor de komende dagen, voor de komende weken, met alle toeters en bellen die hier zijn, ik wil u danken, Vader, dat we op deze wijze ook een klein beetje vooruit mochten kijken naar de kerstdagen, maar ook naar de toekomst, want het gaat om hem. En er komt een moment dat we in de hemel één ding doen, zijn glorie omhoog steken, zijn heerlijkheid omhoog houden. En eigenlijk zouden we dat op aarde ook wel graag willen, omhoog houden hem die glorie is. Zegen ons zo, ook bij de gesprekken die we straks hebben, bij soep en bij broodjes. Zegen ons zo als we naar huis gaan. U wilt ons nabij zijn, u wilt ons ook geleiden. U wilt ons uw bijzondere vreugde, uw bijzondere blijdschap geven. Dank u voor wat we hier vandaag samen in Goreke Beroep mogen meemaken. We eren u en we stellen ons onder uw zegen. De liefde van uzelf, de genade van uzelf, de liefde van de Heer Jezus en de genade van de Heer Jezus. En de gemeenschap van de Heilige Geest. We prijzen u. Amen.
Oh. Tranen door.